In de brief van Judas waren wij in vers 5, waar Judas ons indachtig maakt dat de Heere het volk uit Egypteland verlost hebbende, wederom degenen die niet geloofden, verdorven heeft. Ik had het kunnen dan niet zeggen, dus ik las hem maar even letterlijk zoals hij daar staat. Maar het is een thema dat wij vorige keer ook reeds tegenkwamen, met name in Hebreeën hoofdstuk 3, waar uitdrukkelijk wordt vastgesteld dat in de dagen waarin Mozes gesteld was over geheel zijn huis Israël, als een dienaar, dat in die dagen dat volk, dat huis in het algemeen ongelovig was, dat wil zeggen in de praktijk, en daardoor de Heere verzocht hebben, 40 jaren lang in de woestijn zaten, en het resultaat daarvan is dat zij niet zijn ingegaan in de rust. De eindbestemming is dat in de praktijk gewoon, de rust. Dan houdt het zwerven op, hè? Dat heb ik u geloof ik gezegd vorige keer. Dan houdt de reis op. Ze zijn niet ingegaan in de rust, dat wil zeggen het volk wel, maar de leden van het volk dan toch weer niet, want het zijn twee verschillende dingen. En wat de leden van het volk betreft, nou ja, er waren er twee. Ja, je mag het niet verwaarlozen, maar het is een, naar onze maatstaven, verwaarloosbaar aantal op dan toch nog steeds meer dan 600.000 mannen. En er waren er maar twee namelijk die het beloofde land binnengingen, nadat ze 40 jaar tevoren ook daadwerkelijk verlost waren uit Egypte, waar Jozua en Caleb, de een uit Efraïm en de ander uit Juda. Maar eigenlijk was het een jodengenoot avant la lettre, Caleb. Maar goed, daar hoeven we het nou niet over te hebben verder. Want de algemene gedachte is hier dan toch, dat God had het volk uit Egypte verlost, maar hij heeft degenen die niet geloofden verdorven. En dat wederom, zoals in Judas vers 5 staat, wil zeggen, dat is in tweede instantie dus. In eerste instantie volgden zij Mozes en daarmee het woord des Heren. In tweede instantie niet. Ze waren niet trouw aan de oorspronkelijke keuze, om het eens zo te zeggen. Ze hoorden wel tot een verlost volk, maar ze kwamen niet in de beloofde erfenis. Dat is, denk ik, de beste formulering nu. Want dat is ook wat hier in Hebreeën 3 en 4 uiteengezet wordt. En ik meen dat we geëindigd zijn vorige keer met de laatste versen van Hebreeën hoofdstuk 3. Waar driemaal gezegd wordt waarom ze niet konden ingaan in hun erfenis. Dat wil zeggen in het beloofde land. Dat was omdat zij gezondigd hadden in de woestijn. Ze hadden gezondigd en hun lichamen zijn dus inderdaad gevallen. Ze zijn gestorven in de woestijn voordat ze in het beloofde land aankwamen. Dat is vers 17 en in vers 18. Het is omdat zij ongehoorzaam geweest waren, staat er letterlijk. En dan nog een keer. Wij zien dat ze niet hebben kunnen ingaan vanwege ongeloof. Want ja, zonde is in eerste instantie en in essentie ongeloof. Zonde is immers missen, ernaast zitten. Dus ja, het is zonde, het is niet luisteren, dan mis je het ook. En het laatste is dus gewoon ongeloof. Gewoon geen acht geven op het woord van God en wat hij beloofd heeft. Dat is, soms denk ik, er valt niks aan uit te leggen, want wij kennen dat allemaal. om ons heen. Hè? Wij kennen dat, al, ja, dat allemaal, van ja, God heeft het wel gezegd, maar heeft hij dat wel bedoeld? En moeten wij ons er wel wat voor aantrekken? Want ik was onderweg hier en ik, dan ga ik weer wat zeggen wat ik beter niet kan zeggen. Maar ja, dat overkomt me zo vaak, maar de... ben ik onderweg hierheen, dan hoor ik mensen praten over mensen die zich christenen noemen, een stuk of vier, op 1a. En die praten dan met elkaar over een advertentie in het Reformatorisch Dagblad of een bijsluiter bij het Reformatorisch Dagblad, wat iets van doen had met zoenende mannen of met homoseksuele mannen. Dat was niet helemaal duidelijk, maar het was nogal schokkend geweest voor de abonnees. Ben je geabonneerd op... Nee, oh. Nou ja, laten we zitten. Ik heb het niet gezien. Maar ja, dan praten ze erover. Ja, ze zijn wel christenen, maar dat moet van de GHBTLIA. En dan komt het hele alfabet voorbij. Ik kan het niet bijhouden. Neem me niet kwalijk, maar daar ben ik te oud voor dat soort dingen. Maar dan... Ik heb allemaal alles gehad. En dan... Ja, dan... Ja, dan moet dat allemaal maar kunnen en dan moet de kerk meer voor openstaan en weet ik veel. En in de Bijbel kun je er eigenlijk toch eigenlijk niks over vinden of nauwelijks iets of het is helemaal vaag. En, nou ja, er kwam er nog één voorbij, een knaap die ik ken, dat is Joram van Klaveren. Maar goed, die kwam nog voorbij en die heeft op Blauwe Maandag is die theologie gaan studeren. En daar kwam hij van terug en zei, nou, als je ongelovig wil worden, joh, als je ongelovig wil, als je geloof wil kwijtraken, dan moet je theologie gaan studeren. Nou goed. Nou, en die zei, nou ja, dat zegt u nu wel, dat de Bijbel de maar in Leviticus, er staat er heus wel in, dat het de Heer een gruwel is, enzovoort. En dus die kwam er nog vooruit, maar ik weet niet of hij zich christen noemt nog, of zoiets, maar... Maar dat zijn zo van die dingen, men redeneert dat weg en men trekt zich van de Bijbel. Men noemt zich christen en dat moet allemaal maar zo kunnen. Maar als christen is dat je gelooft wat de Bijbel zegt, dan kan dat zomaar niet allemaal. Hoe dan ook niet. Nee, wij leven niet onder de wet, broeder, dat is waar. Wij leven uit genade, dat is waar. Maar er verandert niks mee dat sommige dingen de Heer een gruwel zijn. En dat blijft het ook. Maar dat is het dan.
Wij hoeven het niet te veroordelen.
Nee, dat is het oude verhaal. Wij veroordelen niet de mens, maar wel de daad. Maar de Bijbel zegt nergens dat je niet bepaalde gevoelens mag hebben. Maar de Bijbel zegt wel dat wie bij mannen liggen, mannen die bij mannen liggen, is de Heer een gruwel. En vrouwen bij vrouwen ook. En dat is niet eens het oude testament waar ik aan denk. Ik denk aan Romeinen 1, dat is het nieuwe testament. Dus ja, dat heb ik niet geschreven, kon mij daar niet mee lastig vallen. Daar staat gewoon dat het zo is en dat het als een vloek beschouwd moet worden. En of je het dan normaal vindt of niet, dat valt te verdedigen dat je dat normaal vindt. Dat de mens onder een vloek leeft, maar zeg niet dat het normaal is van Gods wegen volgens Gods normen. Ik bedoel, en zo gaat het altijd. De Bijbel zegt het is zus en het is zo en dan zeggen wij nou nee hoor. Dat is achterhaald. Ik bedoel, de Heere zegt, je zal niet eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads, want dat doen de zeuren dood sterven. En dan komt die slang en die zegt, nou nee hoor. Ja, dat heeft hij wel gezegd. Als de vrouw erop staat en zegt, ja nee, dat heeft hij wel gezegd. Dan zegt de slang, nou ja, dat is waar, je hebt gelijk, maar heeft het zo niet bedoeld. En dat is de uitvinding van de theologie, denk ik. Dat is natuurlijk weer heel lelijk wat ik nu zeg. Maar in essentie, dat is het. En ik ben er vandaag dus weer tegenop gelopen. Dat is de essentie van de theologie. De Heer zegt zus en de mens zegt, de theoloog zegt, nou nee, dat is achterhaald en dat is verkeerd enzovoorts. Ik hoorde hetzelfde verhaal trouwens een paar weken terug van een rabbi. Nou, een paar rabbis waren het zelfs. En het was nog op de televisie ook. Die kwamen om de beurt aan bod en die zeiden, nou de Heer een gruwel, dat is de christelijke vertaling van dat woord. Het betekent eigenlijk dat er dan iets mis is. En toen dacht ik, weten die lui dan niet wat mis is? En dat dat hetzelfde is als zonde. En toen heb ik het nog eens nagekeken in de Joodse woordenboeken en dat soort dingen meer. Nou, het is wel degelijk een gruwel. En het staat gelijk met afgoderij, want dat is ook de Heer een gruwel. Er wordt dezelfde term gebruikt. Dus zij kletsen zich er ook al onderuit. Onder druk van de publieke opinie. En de publieke opinie staat onder druk van de publiciteit, van de media en actiegroepen en pressiegroepen. En wij gaan gewoon mee als christen maar, enzovoort. Hè. Zo gaat dat. En weet je wat je dan op het spel zet? Je erfenis. Zo kom je om in de woestijn. Dat is wat het is. Geloof is per definitie trouw. Trouw aan het woord van God. En als je zondigt, dat is waar. Dat, dat kan je beter niet doen. Wie ben ik? Maar inderdaad, als u zegt, maar we leven onder genade. Zeg ja, dat is onder de genade. Maar daarmee mag je niks goed praten. Blijf zonde. Dat is wat Johannes zegt. Ze wandelen in het licht en hebben wij gemeenschap met elkaar en met zijn zoon Jezus Christus. Als we wandelen in het licht van God, hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus, Gods zoon, reinigt ons van alle zonde. En het volgende vers begint met, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Het blijft dus gewoon zonde. Toch? Staat het toch gewoon? Voel dan ook. Mag dan zijn dat die zonde niet toegerekend wordt. In de zin van je wordt die zonde niet veroordeeld. Maar je onttrekt je onder omstandigheden wel degelijk aan het werk des Heren. Je spreekt zijn woord tegen. Je discussieert met. Dat is het tegensprekende volk, heette het. Hetzelfde volk waar we het nu over hebben, in de woestijn. Een tegensprekend volk. Nou, daar ben je dan aan doen. En wat het je kost, ja, dat is je erfenis. Dat is het. Nou ja. Het is een slecht voorbeeld. Ik had het niet moeten noemen natuurlijk, maar waarom ook niet. Ja, ik kan het ook niet helpen. Iemand zei, ja, makkelijk praten. Ja, gelukkig wel. En iemand zei, het is liefdeloos. Dan zeg ik, ja, wat moet je met mijn liefde dan? Wat had je dan van mij? Wat wil je van me? Wat moet je van me? Ik sta hier niet voor de liefde, ik sta hier voor de waarheid. Voor dat woord van God. Ja, kan het ook niet helpen. Wist je dat het belangrijk was? En bovendien, dat is niet aan de orde. Het is niet het thema. Het thema is het woord van God, wat God gesproken heeft en wat gezegd wordt. Daar hebben we het dus nu over. Daar gaat die brief van Judas ook over. Men houdt zich niet aan wat God gesproken heeft. Men houdt zich niet aan de goddelijke, de Bijbelse beginselen. Normen en waarden is ook weer zo'n woord. Maar dat is toch waar het over gaat. Men laat ze los. En onder de dekmantel van de heerschappij van de genade moet het allemaal kunnen. Maar eigenlijk, het is onder de dekmantel van de verlichting enzovoorts. Van onze cultuur, die hier in het Westen nou eenmaal anders is dan in andere delen van de wereld enzovoorts. Wij gaan voor de vrijheid van het individu, we zijn liberalen in die zin. Hoewel het ook een omstreden term is, maar vooruit. Ja, maar daar heb ik niks mee te maken. Ik heb wat van doen met, en u ook. U hebt wat van doen met wat God zegt in zijn woord. En die zeggen gewoon, ja, sorry. Natuurlijk is het begrijpelijk dat die mensen in de woestijn protesteerden. In de zin van, ze hadden honger en ze hadden niet te eten. En ja, maandag bruine bonen, dinsdag bruine bonen, woensdag bruine bonen, donderdag. En nou is het vrijdag en dan lust je ineens, wat is er vandaag ineens mis met de bruine bonen? Zij moeten doen. Ja, nou ja, er is een liedje van trouwens, alle dagen bruine bonen. Dat is zo lekker niet. Zoek hem maar eens op. Oud lied, staat niet in de bundel meer, nee. Nee, maar goed. Maar ze protesteren tegen alle dagen datzelfde spul, dat zoete spul van dat manna. Ja, onze ziel wacht. Ja, nee, dat is ook zo. En alleen water uit de rots. Je lust af en toe ook wel eens iets anders misschien. Zoiets. Weet ik veel. Dus het is wel begrijpelijk. Maar de andere kant, het is van de andere kant bezien, is het een uiting van ontrouw aan de zorg die de Heer aan hen besteedt. Nou ja. En dat is wat hier uiteengezet wordt. Daar gaat dus ook het volgende hoofdstuk nog over hier in Hebreeën. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Ik sloeg meteen de tussenzin even over. Daar zijn de komma's voor uitgevonden. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Wie? Nou, iemand die de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten heeft. Iemand die dat woord van God en de belofte Gods is kwijtgeraakt onderweg. En die komt dan niet helemaal mee. Ik bedoel, wij als kinderen God zijn onderweg naar onze hemelse erfenis. En daar gaat het over. En we hebben niet een God die er is om ons een aangenaam leven te bezorgen en ons de nodige ruimte te geven, de ruimte die wij mede nodig hebben voor onze persoonlijke vrijheden en afwijkingen. Kon ik dat zeggen, afwijkingen? Ik bedoelde er niks mee, maar ja, in tweede instantie denk ik, oh jee, heb ik weer wat gezegd. Maar vooruit maar weer. Maar zo is dat. Dat is religie. Dat zijn al die godsdiensten in de wereld. Alleen, wij horen daar niet bij. Wij zijn gelovigen. Wij accepteren het woord van God als een waarheid waaruit wij leven. Dat is wat het is. En wat de consequenties daarvan zijn. Nou, in ons geval, in onze bedeling bedoel ik dan eigenlijk. Maar in ons geval betekent het dat wij op grond van geloof zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus en daarmee toegevoegd zijn, of worden, maar toegevoegd zijn aan een gemeente van eerstgeborenen met hemelsburgerschap en met een hemelse erfenis. En dat is het. En daar heb ik niks gezegd over wat er de consequenties van zijn van ons leven hier nu. Daar zegt de Bijbel wel tegen een ander over. Maar nauwelijks meer dan alleen dit, dat wij ons dit alles bewust zouden zijn. Want dat is bepalend voor ons denken, voor ons leven enzovoorts. En of je daarmee van je afwijkingen afkomt, nou, soms wel. Ja, echt wel. Komt voor. Soms zelfs zodanige wijze dat wij zeggen, dat is een wonder. Al verzuimen wij gewoonlijk het begrip wonder dan te definiëren. Maar dat wou ik ook maar zo laten. Dus dan zeg ik gewoon, ja, dat is soms een wonder. Ja. En dat is het dan. En voor de rest moet je je niks laten wijsmaken door wat men tegenwoordig wetenschap noemt. Dat verandert toch elke dag. Maar goed. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd iemand die belofte nalaat. Meestal heet het, wij zouden deze vaste grond tot het einde toe vasthouden. Enzovoort. Dat heb ik u vorige keer gelezen, staat een paar versen eerder in hoofdstuk 3, vers 14. En nog een keer op 5, 6. In 4, vers 14 staat het ook, laat ons deze beloftenis, of deze belijdenis vasthouden. Nog een paar keer, maar ik ga nou geen moeite doen om dat allemaal weer met u te lezen. En hier staat, laat ons dan vrezen dat niet iemand die belofte van zijn rust in te gaan nagelaten heeft. En dus achterblijft, niet meer meekomt. Want dat is de formulering hier dan. Hè? Dat is iemand die dus wel de goede weg is opgegaan. Is ook begonnen aan de loopbaan die een gelovige nou eenmaal wordt voorgesteld. Dat heet bij gelegenheid de loopbaan des geloofs. Maar die halverwege, of nog eerder, of soms nog later, afhaakt. En zegt, nou, dat hoeft voor mij niet meer. Vind het wel goed zo. Dat gebeurt. Je hebt mensen die krijgen de tegenwoordige wereld lief. Toen hebben we uitgevonden dat de tegenwoordige wereld, dat iemand dan lief krijgt. Dat was Demas, weet u nog. Hij kon het ook niet helpen, hij heette zo. Maar goed. Hij kreeg de tegenwoordige wereld lief. Het heeft mijn uitgevonden, de tegenwoordige wereld. Dat is de bioscoop, de danszaal. En ik loop 3 eeuwen achter, dat merkt u. Want in de bioscoop is maar 1 eeuw. Maar de danszalen is wel 2 eeuwen. En de kermis is minstens 3 eeuwen. Ik ben inmiddels terechtgekomen bij John Bunyan. Bij de Christenreis naar de eeuwigheid. Kent u die plaat die ze erbij gemaakt hebben? De smal en de brede weg enzovoort. Dus dan is dat het vermaak, het werelds vermaak, is dan ineens de tegenwoordige wereld. Ik moet u zeggen, in alle ernst, dat het werelds vermaak verhoudingsgewijs het meest onschuldige is. Het schuldige voor de tegenwoordige wereld is dat wat ons gewoon op school geleerd wordt. Aan levens- en wereldbeschouwing en een zogenaamde wetenschap enzovoort. Dat is moordend. Omdat je dat serieus geacht wordt te nemen. En het werelds vermaak. Dan weet je dat het vermaak is. En dat het allemaal flauwekul is. En hoe heet zoiets? Klatergoud. Kent u dat? Klatergoud. Toen maar. En allemaal imago. En allemaal show. En allemaal. Toen maar. Dat gaat voorbij. En dan weet je wat het is. Of dat ernstig is. Nou, als je daaraan verslaafd raakt, wel hoor. Dat zijn roesmiddelen. Verdovende middelen gaan ook een heel die kant op. Eigenlijk nog verder. Diezelfde kant op. Maar veel erger, dat meen ik echt veel erger, is dat wordt geacht wordt serieus te zijn. Dat is de wereld. Dat is die wereld die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Die wereld. Dan past men zich aan publieke opinie, een algemene stroming. Dat heet, dan wordt men meegevoerd met allerlei wind van leer. Door de listige omleidingen des duivels. Dat is Efeze 4, waar het zo staat. En daar staat dat dat niet de bedoeling was. Zee. Maar dat gebeurt. En dan haakt men af. Dan hoeft men niet zo nodig weer naar het beloofde land. En een deel van Israël is niet alleen gestorven in de woestijn, maar een deel van Israël is ook gewoon de andere kant op gemarcheerd. Afgehaakt onderweg. Staat in de Bijbel, maar moet je goed opletten. Want het staat niet in de kinderbijbel volgens mij. Maar goed. Want ook ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun, maar het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was. Want het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Romeinen 1 vers 16. En de prediking van het woord, wel het woord is kracht Gods tot zaligheid, maar het werkt alleen daar waar het met geloof gemengd wordt. Dit is een literair hoogstandje, denk ik, zo'n uitdrukking. Ik vind het prachtig. Het wordt met geloof gemengd. En door geloof ontvangen. En geloof, ja, dat is die goede aarde waarin het zaad valt. En het zaad is wel goed, maar het moet wel in goede aarde vallen. En ja, dat is niet overal zo. En bij sommigen komt het zaad wel op, maar daarna wordt het verstikt door de zorgvuldigheden des levens, door de distelen en de doornen. En bij sommige mensen zijn te oppervlakkig van aard. Dat schiet wel wortel, maar niet zo diep en dan komt de zon erop. U kent die gelijkenissen toch? Ja, nou, en dan verschroeit het, dan. Je hebt mensen die komen heel enthousiast tot geloof, enzovoort. En heel enthousiast zijn ze ook weer weg. En hebben weer wat anders gevonden. Ja. Gebeurt allemaal. Maar het moet met geloof gewenkt worden. Anders doet het geen nut. Want wij die geloofd hebben, dat wil zeggen, wij die tot het geloof gekomen zijn, wij die zijn gaan geloven. Want die werkwoorden, in de Statenvertaling hebben vaak de betekenis van ermee beginnen. Net als gij hebt als koning geheerst, staat er dan in de Openbaring. En dat betekent het, gij hebt het koningschap aanvaard. Gij bent ermee begonnen. En hier staat, wij die geloofd hebben, en dat betekent niet, dat was vroeger, maar we zijn ermee opgehouden. Dat betekent, wij zijn tot geloof gekomen. Wij die geloofd hebben en daarbij blijven, gaan in de rust. Gelijk hij gezegd heeft, zo, en dan komt die uitdrukking weer voorbij waar we het vorige keer over gehad hebben. Zo, namelijk, onder voorwaarde, hier in dit vers kun je het namelijk helemaal niet vertalen met nooit. Daarom heb ik vorige keer daar al tegen geprotesteerd. Het is niet nooit, het is onder een voorwaarde. En hier in dit vers is aan die voorwaarde voldaan. Dus de term kan weer aangehaald worden. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust. Zeker wel. Dat blijft namelijk zo. Dat is onveranderlijk. Dat is ook de strekking van wat er hierna staat. Hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken. God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. Enzovoort. Dus dat wil zeggen, sinds Genesis 1 is er al sprake van een rust ingaan. Ik weet dat dit moeilijk te begrijpen dingen zijn, maar het punt is gewoon dat hier gewezen wordt op het algemene Bijbelse beginsel, dat overal vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel gesproken wordt over iets als 6 dagen werk, een loopbaan, en dan het ingaan in de rust. Je bent altijd onderweg naar die rust. En voor die tijd moet er misschien wat gewerkt worden, maar het resultaat is de rust. Daarom heet het 6 dagen zult gij al uw werk doen, maar op de 7e dag niet meer. Dan is het afgelopen. En het hoeft niet noodzakelijk de 7e dag te zijn. Het is heden, staat hier een paar keer herhaald. Heden, indien gij zijn stem hoort, zal men de rust ingaan. Maar er blijft een rust over voor het volk van God. Dat staat een paar versen verder. In vers 9 staat dat. Er blijft een rust over voor het volk van God, want wij zijn onderweg naar die rust. Wij lopen nu een loopbaan, hoofdstuk 12, zegt het letterlijk zo, en wij zijn onderweg naar die rust. Dit is een zich herhalend thema in de Bijbel. En daarom wordt het ook uitgedrukt in de Mosaïsche wetgeving. Die zegt, 6 dagen zult ge arbeiden, 7e dag zult ge rusten. Want God zelf heeft in 6 dagen hemel en aarde gemaakt en op de 7e dag gerust. En dan zeggen we, oh, zit dat zo? Dan heb je het nog niet begrepen. Want het hele punt is dat Genesis 1, maar ook de wetgeving met betrekking tot de Sabbat, zijn profetisch. Ze zijn de uitdrukking van het algemene thema. Men is onderweg, maar er komt een eind aan en dat is de beloning van het geheel en het hoort erbij. Want de complete cyclus is niet 6, de cyclus is 7. En zo is het met ons ook. Wij leven in dit leven als mens, dat is onder een 6, het teken van een 6, tot op zekere hoogte. Dit is een 6 en we zijn onderweg naar de rust. Maar hetzelfde schema herhaalt zich op allerlei niveaus, zodat ook te verdedigen valt. Wij leven in de 7e dag en we wachten op de 8e. Dat valt ook te verdedigen. En het valt ook te verdedigen. Wij leven in de 8e, we leven namelijk in de 1e dag der week, de 1e van de nieuwe cyclus. Maar nou heb ik het over verschillende niveaus. Dat maakt het wat lastig. Maar ik zeg het toch maar voordat hij in de pauze komt van ja, maar. Ja. Maar dit beginsel wordt hier aangehaald en er wordt gezegd dat was al zo voor de scheppingsdagen. Nou, dat heette geen scheppingsdagen, maar voor de dagen van Genesis 1. Ik las hem, er staat hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Maar de grondlegging der wereld is de nederwerping der wereld. Dat wil zeggen, het is van voor de zeven dagen van Genesis 1. En toen stonden die werken al vast. En daaruit kwam voort dat de Heer zelf in 6 dagen hemel en aarde gemaakt heeft. Dat staat later in Exodus 20 samengevat. Bij de wet. Op de Sabbat. Bij de 10 geboden staat het erbij. Hij heeft in 6 dagen hemel en aarde gemaakt. En op de 7e dag heeft hij gerust van al zijn werk. Enzovoorts. Dat wil zeggen, dat is een beginsel wat geïntroduceerd is meteen. Al van voor Adam dus eigenlijk. En dat dus van voor de nederwerping de wereld al een rol speelt in de geschiedenis. Wij zijn onderweg naar... Enzovoorts. En dat is de bedoeling. Wij lopen een loopbaan. Het is ook de achtergrond ervan is, het leven heeft dus wel degelijk zin. We zijn ergens daar onderweg. Allemaal, iedereen, onder wat voor omstandigheden ook. En wij zijn onderweg als kinderen Gods, onderweg naar onze zoonstelling. En dus naar het koningschap en priesterschap, waarin wij bevestigd zouden worden in de toekomst. Zie. En dus wij die geloofd hebben, gaan die rust in. Nou ja. En zo blijft dus, want dat is de conclusie hier in Hebreeën 4, vers 6. Dewijl dan blijft, want dat is ook een algemeen gegeven, dat sommigen in dezelfde ingaan, dat wil zeggen in de rust ingaan, en degene die het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid. En als u het mij vraagt, is dat niet de steek onder water, maar ver boven water in de richting van de Joden, die de voorkeur gaven aan het leven onder de wet. Daar gaat deze brief namelijk primair over, en helemaal. Ze gaven de voorkeur aan het leven onder de wet. Niettemin is aan hem in eerste instantie en ook in de eerste plaats het evangelie verkondigd. Maar ze zijn als volk niet ingegaan in de rust en in het nieuwe verbond, integendeel. Maar anderen wel. En om het niet te moeilijk te maken, zeg ik dus nu gewoon, heidenen wel. Maar degene die onder de wet leven en daaraan vasthielden, niet. En dus, het zei u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is en die zouden horen, of die zullen horen, enzovoorts. Zie? Het is hetzelfde beginsel. Het is trouwens ook het beginsel van vele eersten zullen de laatste zijn, of andersom, vele laatste zullen de eerste zijn, hetgeen dat nogal eens herhaald wordt. Ja, 1 Korinthe 15 is ook altijd een goeie, want daar gaat het over erven. Niet de eerste, maar de tweede. Niet de eerste Adam, maar de tweede Adam. Niet het zielijke, maar het geestelijke. Niet de oude mens, maar de nieuwe mens. En daarom moeten we zelfs een nieuw lichaam krijgen, want anders dan erven wij niet, staat er. 1 Korinthe 15, over de lichamelijke opstanding. Zeker, en specifiek van de gemeente dus. Ja, in het algemeen, maar specifiek. Van de gemeente, ook daar. Zie. En dat is dus ook zo'n regel. Dat sommigen in de rust ingaan. Dat is ook eigenlijk wat wij noemen de leer van het gelovig overblijfsel. Er is altijd een deel wat wel gelooft. Maar een ander deel, en dat is meestal het deel wat het meest in het oog loopt, niet. Doet niet mee. Blijft achter. Schijnt achtergebleven of blijkt achtergebleven te zijn met de woorden uit het eerste vers hier van Hebreeën 4. En dat het een algemeen beginsel is, ja, dat volgt hierna. Hè. Zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk weer een heden. Door David zeggende, zo lange tijd daarna, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw hart niet. Dat is de verwijzing naar Psalm 95. En David spreekt dus ook in zijn dagen nog steeds over een rust waar men zou ingaan. En dat is de strekking van de woorden van de Hebreeënbrief hier. Dat blijft altijd actueel. Dat men trouw zou zijn aan het woord van God. En als het komt, dan luister je ernaar. En daarom moet je daar niet mee sjoemelen en moet je niet zeggen, ja, dat was toen of dat denken wij nu anders over of zo. Hoezo? God is niet van gedachten veranderd. God verandert überhaupt nooit van gedachten. Daarom is hij God, dat is wat God is. Maar ja, als je een beroep doet op de zogenaamde verlichting, die hield in dat men God afschafte. Dat is het. En daar hebben we kerkelijk gezien en theologisch gezien de vrijzinnigheid aan te danken. Want daar heeft men de zin, in andere kringen heet dat gewoon de ratio, het verstand, heeft men gezet boven de openbaring, zodanig dat je geen openbaring overhoudt. Kortom, men heeft het menselijk verstand geplaatst als een hogere norm dan de Bijbel of welk boek dan ook. En dus betekent dat in de praktijk dat je de Bijbel net zo goed aan de kant kan gooien, want wat wij nog over hebben aan christendom, aan godsbesef en aan Christus enzovoort, is wat men allemaal zelf bedacht heeft. En als het toevallig ook in de Bijbel staat, moet ik zeggen, dat is volstrekt een toeval, want men heeft het afgeschaft. En men gelooft het niet omdat het in de Bijbel staat, maar omdat men het vastgelegd heeft in de traditie, de kerkelijke, dan wel de theologische traditie. Zo staan de zaken ervoor. Zie? En dus moet het verstand, de ratio, moet doorslag geven. Dat wil zeggen, dat is de hoogste norm die er is. En sindsdien hebben we ook de wetenschap. Dat is eigenlijk hetzelfde, maar op een iets ander niveau hebben we de wetenschap. Die is al overal bepalend. Hè? Dan krijgen we te horen, wetenschappelijk is aangetoond. En meestal schiet ik dan meteen in de lach, omdat het altijd wel mogelijk is om meteen daar een weerwoord tegen te hebben. Wetenschappelijk is aangetoond dat, enzovoorts. Want daarna komt altijd de vraag van oorzaak en gevolg. Daar weet men gewoon toch geen antwoord op. Dat is wel leuk eigenlijk. Maar goed, maar niet de wetenschap. Wat is wetenschap? Een bouwsel gebouwd op axioma's, op vooronderstellingen. Omdat men er niks mee kan met die basisideeën. Zeggen, dat nemen we gewoon aan en daar breien we op verder. Daar bouwen we op verder, totdat het zaakje instort enzovoort. Vandaar dat onze beste levensbeschouwelijke wijsheid, de beste filosofische waarheden hebben wij geleerd op de kleuterschool. Voor anderen onder u groep 1 en 2. Het spelen met de blokjes, het opstapelen. En daarna valt het om. En als het niet vanzelf omvalt, doet iemand naast je het wel. En soms doe je het zelf omdat je het ook vervelend vindt. Of wel leuk vindt om het te laten omvallen. En dat vind ik nog steeds leuk. Ja, vooral die wetenschappelijke bouwwerken. Dan starten ze weer in. Dan wordt er weer anders over gedacht, want er zijn weer nieuwe feiten ontdekt. Of, meestal niet hoor, er zijn gewoon nieuwe theorieën ontwikkeld. Dat is het dan. Maar zo gaat het tegenwoordig. Dus ik waarschuw u, je moet gewoon blijven bij het woord van God, bij de Bijbel. Het kan niet schelen wat een ander ervan zegt. Waar het om gaat is wat de Bijbel zelf zegt. En dan over David staat dan dat hij ook had over een rust waar men zou ingaan. Hij haalde de woorden aan natuurlijk dan toch uit Exodus. Maar David gebruikt ze voor zijn dagen. Is de strekking van deze uitspraak in Hebreeën 4 vers 7 en 8. En in vers 8 staat er nog, want indien Jozua hen in de rust gebracht had, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Het is maar niet één waarheid, het is een algemene waarheid die zich herhaalt en die geïllustreerd wordt in verschillende omstandigheden en in verschillende tijden van de heilshistorie. En voor ons geldt dat dus ook. En dus blijft er een rust over voor het volk van God. En dan vers 11, laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Vallen. Opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. In de woestijn. Nou ja, er staan sterke dingen in de Bijbel. Er staat, als je meent dat je onder de wet moet gaan leven als kind van God, dan is Christus u niet nut. Dan zijt gij van de genade vervallen. Dan ben je Christus opnieuw aan het kruisigen. Want het is de ontkenning van de kruisiging waardoor een einde kwam aan de wet. Dat is een heel gangbare praktijk binnen het zogeheten christendom. Hè? Zo van, je moet onder de wet leven. Daarmee redeneert men de hele kruisiging weg. Zal ik eens wat anders zeggen? Het is nou toch... wat is het vandaag? Aswoensdag of zo. Hè? Nee, stille donderdag is het al. Stille donderdag, ik kan het niet bijhouden. Witte donderdag. Oh ja, en witte donderdag. En morgen is Goede Vrijdag enzovoorts. Kijk, Paul, ik zeg het kort. Hè. Paulus zegt in 1 Korinthe. Is het 1 Korinthe? Dat weet ik het niet meer. Nou, dat duurt het toch iets langer. Paulus zegt, ik heb voorgenomen om niets anders te weten onder u. Dat is 1 Korinthe 2, vers 2. Ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dit is niet zijn laatste woord. Lang niet. Want hij gaat meteen verder met... Maar wij spreken de wijsheid Gods onder de volmaakten, een wijsheid niet deze wereld, nog der overste deze wereld die teniet worden, maar wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Maar, zegt hij, dat heb ik niet gedaan onder jullie, onder de Corinthiërs. En hij excuseert zich voor het feit dat het zo was. Hij zegt, ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. Begrijp je me goed, het is dezelfde apostel die in Romeinen 8 schreef. Christus is het die gestorven is. Ja, dat is niet het punt. Christus is het die gestorven is. Wat meer is, die ook is opgewekt. En die ook is aan de rechterhand Gods en daarvoor ons bidt. In de functie van hoge priester eigenlijk. En anders gewoon als hoofd van de gemeente, maar het is toch hetzelfde. Hoezo niet meer dan Jezus Christus en die gekruist? Het antwoord is, omdat ze de consequenties van die prediking, die leer, omdat ze de consequenties van die leer niet hadden aanvaard. En dat is bekend. Corinthiërs zijn dat soort gelovigen, die categorie gelovigen, die zich van het geloven van de Heer weinig aantrekken en die gewoon leven midden in de wereld en wereldse maatstaven en normen. Dat staat in alle een beetje redelijke handboeken. Dat is de achtergrond van die brief. In de modernere boeken staat dat ook. Maar dan vinden ze alleen dat Paulus niet het recht had om daar tegen te protesteren. Moesten ze in mezelf weten. Maar goed. Maar die Corinthiërs leefden als leden van deze oude wereld, met alle tekortkomingen daarvan en alle consequenties daarvan. Hij beschouwt ze dus als vleeselijk, als levend naar de oude mens. Ze hadden dus de boodschap dat zij als christenen geacht worden gestorven en begraven te zijn met Christus nooit aanvaard. Misschien het historische feit, maar dat is niet voldoende. Waar het over gaat is dat men het zich eigen maakt. En beseft dat men naar de oude mens geen rechten heeft, feitelijk ook geen plichten, fundamenteel niet. Fundamenteel namelijk zijn wij naar de oude mens gestorven. En zo is dan wie in Christus is, dat is trouwens ook Korinthe, 2 Korinthe 5, zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan enzovoorts. Dus het is dat hij zich excuseert hiervoor. En dat ik dat nu vertel is omdat inderdaad de Passion, hoe het maar heten mag, Ja, dat komt niet verder dan een kruis. Maar soms denk ik dat dat juist zo is, omdat men de consequenties van die kruisiging nooit heeft aanvaard. En dan blijf je daarbij hangen. Dan word je daardoor gefixeerd door het lijden. En ja, en dat is het dan. En dan begin je weer overnieuw van voren af aan. En dan eindigt het jaar weer met passion. En dat was het dan. Dat is nog een nette manier om te zeggen. Want soms heb ik het idee, maar dat als ik, zwaar getafeld heb, dan denk ik, ze zijn er blij mee hoor, dat hij dood is. En ze vinden het een bemoedigende gedachte dat het hem ook niet gelukt is. Nou ja, dat vertellen ze ons, dat het hem ook niet gelukt is. Wat dan, dat weet je nooit zeker, maar in ieder geval is hij vanwege zijn idealen gestorven, enzovoorts. En dus onze idealen, ja, als dat mislukt, dan zijn we nog in redelijk goed gezelschap. Maar het belet ons dan niet om te vechten voor onze idealen. Dat is dan de les die we daaruit leren, schijnt het. Maar dan kom je nooit verder dan 6 dagen, dat begrijp je toch, hè? Dan ga je nooit die rust in. Dan blijf je bezig, totdat je erbij neervalt, of zoiets. Totdat het je het leven kost, en dan ben je het kwijt, en dat was het dan. En dan zetten ze op je graf, hier rust.
Ja,
nou ja, een godsbevind ik dat. Toch? Ja. Nee, de bedoeling is inderdaad dat wij leven uit wat God gesproken heeft. En die zegt, wij zijn in Christus een nieuw schepsel. Wij zouden die rust ingaan. Wij zouden beseffen dat die oude wereld, ach, die bestaat, die klungelt wat voort. Het is ook een beetje komisch eigenlijk. En van het een komt het ander. En de wind komt soms van links en soms van rechts. Dat heet allerlei leerstellige stromingen. Enzovoort. En we blijven gewoon staan daarin, was de bedoeling. Want wat wij nodig hebben is voeding door het woord van God. Dat bouwt ons op, dat geeft ons innerlijke zekerheid, dat geeft ons innerlijke kracht en dat zorgt ervoor dat wij onder alle omstandigheden als kinderen Gods blijven staan, want wij weten dat wij onderweg zijn naar die erfenis die voor ons bewaard wordt. U weet wel, niet een kalme reis, maar wel een behouden aankomst. Dat is nog een nette, want hij is eigenlijk iets minder net nog. Het schip gaat naar de kelder. De schepen gaan naar de kelder, toch? Het schip gaat naar de kelder, maar wij worden behouden. Dat is die schipbreuk, weet u wel, van Paulus en van wie het maar was allemaal. Het schip komt het inderdaad niet goed, maar dat is de uiterlijke vorm. Maar met ons komt het helemaal goed. Er zal niemand van verloren gaan, zei Paulus. Zullen alle 276, was het 276, geloof ik wel, hè? Zouden behouden worden, enzovoort. Ik weet het nog, ja. Nou, zoiets, ja. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, om niet, en niet in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid van Israël te vallen, want dan vallen wij, want het woord Gods, want via dat woord Gods gaan wij in die rust. Dat geeft ons rust. Want het woord Gods is levend. En vallen, het laatste woord van vers 11, impliceert de dood. Hè? Dat begrijpt u toch hopelijk. Hè? Ontleend aan hun lichamen zijn gevallen in de woestijn. Ze zijn in de woestijn gestorven. Maar Gods woord is levend, dat is dat woord waar men gehoor aan zou geven. Heden, indien gij zijn stem hoort. Helemaal teruggrijpend op 3 vers 7 dus. Want het woord Gods is levend en krachtig. Dat wil zeggen, het is krachtig leven. En scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en des samenvoegselen en des merks. En is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. Wat hier uitgedrukt wordt, misschien in voor ons wat moeilijke taal, is dat woord wordt geacht te onderwijzen. Dat is de bedoeling van communicatie in het algemeen trouwens. Nou ja, vroeger, hè. Woord wordt geacht te onderwijzen. En wat onderwijs doet, is ons wijzen op onderscheidene zaken. Dat wil zeggen, ik probeer het met Bijbelse termen te zeggen, maar wij zouden onderzoeken de dingen die verschillen, heet dat. Dat wil zeggen, wij leren onderscheid te maken tussen zus en zo, tussen dit en dat. Dat is, als je studeert, dan wel observeert, van het eerste belang, dat je de, hoe moet je het zeggen, het onderscheid ziet tussen de dingen. U weet toch hoe het is? Je hebt een foto, en het is een leuke foto, het is een leuke groepsfoto, maar wie zijn die lui die erop staan? Je weet het ongeveer, je herkent ze aan de houdingen, maar als je dan beter kijkt, dan blijkt dat die foto niet scherp genoeg was. Het was maar een amateurfoto, genomen met een moderne telefoon, maar dit, nou ja, laat maar zitten. De instellingen zijn niet goed, of wat het maar was. Of het ding is van te grote afstand genomen. Dus je moet de randen afsnijden, moet je de foto verder groot. En dan blijkt de korrel in te zitten. Was vroeger bij analoge fotografie trouwens ook zo. Zat de korrel in en dan zie je nog geen details. En dan weet je, maar wie is dat toch? Kan je niet zien. Geen detail. Genoeg. Geen onderscheid. De lijnen zijn niet scherp genoeg. Wij weten het niet. Het is een beetje vaag. En wij zouden te meer ons houden aan hetgeen gehoord is, gehoord wordt, opdat wij niet de enige tijd zouden doorvloeien. Dat is 2 vers 1. Ik sla even een bladzijde terug. Opdat wij niet de enige tijd zouden doorvloeien. Maar doorvloeien is precies dit. Dan zijn de randen weg, de onderscheidingen weg, dan gaan de beelden vroeger met die... Die oude televisies hadden dat heel erg, hè, met die kathodestraalbuis erin, weet je, zo'n beeldbuis. Dan was het niet scherp en dan ging het allemaal in elkaar over. Hè. Dan, dat is doorvloeien. Dan weet je het een van het ander niet meer te onderscheiden. Dan ontbreekt het je aan onderscheidingsvermogen. Schiet me nog net een leuk woord er binnen. Aan onderscheidingsvermogen. En sommige dingen worden dus ook bij gelegenheid aan Aquila en Priscilla bescheidenlijker uitgelegd, staat er dan ergens in Handelingen. Bescheidenlijker, dat wil zeggen gedetailleerder, met scheiding tussen dit is niet dat en dat is niet dit. En hier loopt de lijn, zodat je het onderscheid kunt maken, enzovoorts. Kortom, wat het woord doet, is onze dingen helder voorstellen. Ik bedoel, misschien heb je een flauw vermoeden van het een of ander, maar dan komt het onderwijs en die zegt, nou, om precies te zijn, het zit zus en het is zo. En je kan het narekenen tot 3 cijfers achter de komma nauwkeurig. Kan nog verder, maar het heeft geen enkele zin, maar men doet het wel natuurlijk. Priemgetallen uitrekenen tot hoeveel achter de komma, vriend Jan?
Nee.
Hè?
Wel
een hele... Hè?
Oh
nee, priemgetallen niet, maar wel het getal pi en de gulden snede enzovoort, tot weet ik hoeveel. En priemgetallen, het zoveelste priemgetal rekent maar uit, maar goed. Maar het heeft niet zoveel zin, dat soort dingen. Maar het principe blijft, de Bijbel maakt onderscheid. De Bijbel is het woord Gods, het maakt openbaar. Het is licht. En als u dingen niet goed kunt onderscheiden, dan kan je natuurlijk een bril opzetten. Nou ja, was nu maar naar Specs even gegaan. Maar nee, dat moet dan wel een goede bril zijn natuurlijk. Maar je kan ook gewoon meer licht erop zetten. Dus je ogen nog een beetje fatsoenlijk werken.
Ik zou net zeggen, ik kan niet zonder bril.
Maar als je echt meer
lid
hebt, zie je meer.
Ja, dan kun je onderscheiden. Dat heeft iets met het samentrekken van die pupil. Van het diafragma eigenlijk. En hoe kleiner het gaatje van het diafragma, hoe scherper het beeld wordt. En hoe groter de scherpte diepte. Het is optiek, maar dat is echt zo. Ik weet nog dat ik tegen mijn broer zei, broer Han, zei ik, ja, nou, Zeg, ik zie je zo bezig, maar volgens mij moet je aan de bril. En hij werd een beetje boos. Hij riep, nee, maar ik heb te weinig licht. Ja, dan moet je hem gewoon niet, beter niet tegenspreken. Want dan blijf je bezig. Maar zo werkt het wel, ja. Dan heb je meer licht nodig, maar op een gegeven moment werkt dat ook niet meer. Maar het licht geeft je een scherper beeld. Bij fotograferen is dat ook zo. Je denkt, je maakt een foto, de camera protesteert niet. Je denkt, oh, dat gaat lukken toch nog. Zonder blits of zonder... Ja, dat dacht je. Als je het later bekijkt, zal blijken dat het heel zwaar korrelig is. Heel onscherp. Want dan moet het heel lang belicht worden om nog licht binnen te krijgen. Het is allemaal bewogen en dat werkt allemaal niet. Je hebt licht nodig om de waarheid te kunnen zien, te kunnen onderscheiden. En al wat openbaar maakt is licht. Maar in de eerste plaats is dat dus gewoon het woord van God. En dan worden de dingen ineens heel onderscheidelijk. Dat wil zeggen, gedetailleerd. En dat is wat beschreven wordt hier. Zie. En ik had het ook anders kunnen uitleggen, maar dat is een beetje onsmakelijk. Als je één keer overleden bent, dan gaan ze uitzoeken wat je nou eigenlijk mankeerde.
Dat kan, ja.
En dan komen ze met die mesjes, die scalpels enzovoorts. En dan krijg je Rembrandt erbij, weet je wel, die maakt daar een schilderij van. Dus het zaakje opensnijden, maar ja, dan, toe maar. Maar dan zoeken ze uit, gedetailleerd en met, enzovoorts. En ik heb het ook wel eens, iets wat kapot en dan denk ik, ik kan het weggooien, maar ik wil eigenlijk weten wat er, ik wil toch weten wat er aan mankeert. En dan moet je soms een hamer erbij halen of een bijl, om het zaakje open te krijgen, maar ik wil het zien daarbinnen. Het is niet de nette manier, maar soms gaat het niet anders. Ja. Maar dat kon ik toch al, maar dan leer ik er nog wat van. Nou goed. Waarschijnlijk leer ik dan dat ik het beter ook niet kan doen. Maar, dat het verspeelde tijd is. Maar ik ben een nieuwsgierig man. Ja. Nou goed. Maar dat is waar het over gaat. Dat woord God grijpt in. Grijpt in je leven, grijpt in je denken, grijpt in je hele constitutie, in heel je wezen enzovoorts. Dat is wat hier staat. En of het je verandert? Ja. Of het je geneest? Ja, van een heleboel kwalen. Nee, niet van alle, want... Dit lichaam heeft niet het eeuwige leven. Dat was ook nooit de bedoeling, dus vooruit. En soms een doorn in het vlees is ook niet weg. Is dat allemaal in de Bijbel? Ook trouwens aan de Corinthiërs gericht. Maar goed. Want dat is wat het woord doet. Er is geen schepsel, dat is vers 13. Er is geen schepsel onzichtbaar voor hem en daarmee voor zijn woord... Maar alle dingen zijn naakt en open voor de ogen desgene met welke wij van doen hebben. Want wij hebben met God van doen. Wij leven onder de genade, maar dat betekent niet dat het God niet interesseert wie wij zijn en wat wij doen. Integendeel. Dat woord is juist aan ons gericht. Omdat wij gelovigen zijn. En met hem hebben wij van, eigenlijk staat met degene met wie wij hebben af te rekenen. Nou ja, te rekenen. Ik meen zelfs dat het woord logisch om mij er staat, als ik me goed herinner. Maar goed, we hebben in ieder geval met hem af te rekenen. Wij zullen voor hem staan en de vraag is inderdaad of wij definitief die rust ingaan, dat beloofde erfdeel binnengaan enzovoorts. En dat zijn ernstige woorden. En daarom staat er, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, dat grijpt helemaal terug op 2 vers 17. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden, met de uitdrukking, die dus al eerder stond in 3 vers 14, maar ook al eigenlijk in 3 vers 6. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden, laat ons blijven bij dat woord van God, waardoor wij verlost zijn geworden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Maar we hebben een hoge priester die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geworden zonder dat hij zondigde. Dat wil zeggen, zonder dat hij ontrouw werd aan het woord van God, zonder dat hij ongehoorzaam dan wel ongelovig werd. Want die uitdrukking zonder zonde slaat uiteraard terug op 3 vers 17, 18 en 19. De essentie van het leven van de Heer Jezus, de loopbaan van de Heer Jezus op aarde, was dat hij leefde uit Gods beloften, uit het woord van God. En dat hij leefde met het zicht op de heerlijkheid die hem voorgesteld was. 7 hoofdstukken verder, in Hebreeën 12, toch? En hij is daar trouw aan geweest in zijn leven op aarde. Hij heeft niet gefaald. Of je die wet heeft overtreden, ja, dat is helemaal het punt niet. Daar gaat het niet over. Het doet trouwens helemaal niks ter zake, eerlijk gezegd, hoor. Het gaat erom dat hij trouw geweest is aan het woord van God. Wij zijn zalig geworden uit het geloof van de Heer Jezus Christus. Dat is wat de Bijbel ervan zegt. Uit zijn rechtvaardigheid, maar uit zijn geloof. Door het ongeloof van die ene ging het fout, om zo te zeggen, met de oude mensheid. Maar door het geloof van die ene, van Christus, is de zaligheid gerealiseerd en daar hebben wij deel aan gekregen. Dat is de gedachtegang. En laat ons dan dus met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, in plaats van tot de troon der wet. En dat is eigenlijk de samenvatting van de hele Hebreeënbrief. Jene zin zo. Laat ons toegaan, niet tot de heerschappij, de troon, tot de heerschappij van de wet. Laat ons niet onder de wet stellen, maar laat ons naderen tot de troon der genade. Want vandaar, en dus van de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die geacht wordt op die troon te zitten. Want vandaar ontvangen wij barmhartigheid en genade en hulp te bekwame tijd. Dat wil zeggen, wanneer nodig, enzovoorts. En waarom krijgen we dat? Hoe krijgen we dat? Door te luisteren naar dit woord. Kijk, er zit nog een ander verhaal vast. Ik heb 1 minuut voor de pauze, dus dat kan ik even zeggen. Die troon der genade, dat is, de term is eigenlijk ontleend aan de Ark des Verbonds uit de tabernakel en later de tempel. Dat wordt hierna, met name in hoofdstuk 9, uitgebreider uiteengezet. Maar het idee is dat die Ark des Verbonds, dat is inderdaad de zetel waarop de Heer zou zetelen. Ik weet niet of dat een goede woord is, maar u weet hoe het is. Dat was die kist overtrokken met goud en met het verzoendeksel, met daarop de cherubim. En de Heer zei, van tussen de cherubim zal ik tot u spreken. Dat is die troon. En in hoofdstuk 9 wordt uiteengezet dat het hele ritueel van Grote Verzoendag, waarbij alles draait om die Ark des Verbonds en de cherubim op het verzoendeksel, dat een uitbeelding is van het nieuwe verbond waaronder wij leven. En dat wij geacht worden achter onze hoge priester aan in te gaan in het heilige der heiligen, achter het voorhangsel met daarop de geborduurde cherubim trouwens. Dus het verhaal krijg je 2 keer. Maar we gaan daarachter. En daarachter tussen de cherubim, vanaf het verzoendeksel, zei de Heer, zal ik tot u spreken. En de prediker, de bouwer van de tempel, herhaalt het. En die zegt, als je tot de Heer nadert, dan zou het moeten zijn, niet om daar wat te brengen, maar om daar wat te halen. Zou moeten zijn om te luisteren naar de Heer die daar tot je spreekt. Dat beeld, dat idee wordt trouwens ook geïllustreerd in de aanwezigheid van de twee stenen tafelen in die Ark des Verbonds, want die zijn de uitbeelding van het woord van God in het algemeen. De Heer spreekt daar tot ons vanaf die troon der genade. Dat wil zeggen, als je dan toch naar het woord van God wil luisteren en onderwezen wil worden door dat levende, krachtige woord van God uit Hebreeën 4 vers 12... dan zit er niks anders op dan dat je nadert tot de troon der genade. En andersom, je nadert tot de troon der genade, je accepteert de genade van God ten volle voor je leven. En merkwaardigerwijze, dan hoor je ineens het woord van God. Net alsof je eerst doof was. En ineens worden je de oren doorboord. Om nog maar eens wat oude testamentische symboliek aan te halen. Hier trouwens ook aangehaald in Hebreeën 10, maar toen weer. Zie? Kijk, dat is het verhaal. Dat hoort bij elkaar. Wij maken ons op een of andere wijze druk over het praktische leven van de gelovigen. Over ethiek, over normen en waarden en over hoe het allemaal moet enzovoorts. En het heeft geen enkele zin. Ik blijf bij wat ik van jongs af aan daarvan gevonden en gedacht heb. Het heeft geen enkele zin. Het enige wat uitwerkt is kennis van het woord van God. Dat men dat daadwerkelijk, nee, niet ervan weet, dat men het kent en zich eigen maakt. En dat verandert een mens van binnen en daarmee zijn levenswandel. En al het andere is wet, al het andere is voorschrijven, doe dit en doe dat en doe zus en doe niet zo. En je moet je oefenen in dit en je moet je trainen in dat enzovoort. Dat is allemaal flauwekul. Dat is allemaal circus acts. Dat is allemaal mensen kunstjes leren enzovoort, gewoonten, reflexen aanleren enzovoort.
Dat, de vereniging van het vlees.
Bij het spelen van een muziekinstrument zijn reflexen heel belangrijk. Ja, je moet die noten blindelings kunnen pakken, om maar eens wat geks te zeggen. Je hoort ze en je pakt ze, zonder erbij na te denken, als het goed is. Het zijn reflexen en sommige mensen leren zo te leven, maar dat zijn kunstjes. Het gaat om wat in de mens zit. En dat kan alleen dat woord doen. Dat woord keert niet ledig weer. Dat woord zou rijkelijk in ons wonen en dat verandert ons. En dat is het woord der genade. Dat is van de troon der genade. Dat gaat over wie Christus is enzovoorts. En het heeft met religie en wet helemaal niks van doen. En het resultaat daarvan kun je zeggen, ja, moet ik dan veranderd worden, want dood ga ik toch. Of de opname vindt toch binnenkort plaats. Dat kun je ook netjes zeggen. Dan moet ik u zeggen, ja, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat wij onderweg zijn naar wat daarna komt. Het is niet voor hier. Het is niet voor hier dat wij veranderd moeten worden naar het beeld van Gods Zoon. Zoals in de openingsgebed trouwens gezegd is. Het is niet voor hier. Het is voor om ons bekwaam te maken voor onze toekomstige bestemming. Voor als wij in ons erfdeel zullen gekomen zijn dat de Heer ons erfelijk beloofd heeft. Om zo te zeggen. Dat was het. En hier op aarde worden wij daartoe opgevoed. Krijgen wij de gelegenheid om ons daarop voor te bereiden. En nu neem ik u mee naar 1 Korinthe hoofdstuk 10. 1 Korinthe hoofdstuk 10, waar wij eenzelfde soort schriftgedeelte vinden. Ook met dezelfde strekking. Ik denk ook van dezelfde schrijver. Dat vind ik dan meteen ook een argument. De vraag, wie schreef de Hebreeënbrief? Ik denk Paulus. Niet dat het veel uitmaakt, maar ik denk toch dat het Paulus was. En dat blijkt onder andere uit dezelfde soort benadering die we hier in 1 Korinthe 10 vinden. Want dat hoofdstuk is te beschouwen als een soort samenvatting van de Hebreeënbrief, langs dezelfde lijnen ook wel ongeveer. En daar wordt ook gesproken over het lopen van één loopbaan. Zo eindigt hoofdstuk 9. Zoals we dat vinden in Hebreeën 12, voor alle duidelijkheid. Het lopen van één loopbaan. waarvoor men zich moet beperken. Ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid. Terwijl de filosofie in onze dagen is, wij bedwingen ons op geen manier. Wij willen vrijheid, vrijheid van meningsuiting en vrijheid om te doen en te laten wat we willen. En we hebben daar de genade voor aangenomen. Dat bevalt ons dan wel. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is, ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelfverwerpelijk worden, zegt de apostel over zichzelf. En dan, ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders, onze voorvaderen, allen, dat wil zeggen gezamenlijk, onder de wolk waren, onder de heerschappij, of moet ik zeggen leiding, onder de leiding van de wolk waren. De verwijzing is naar de wolkkolom, sommigen prefereren Shechina. Maar ik moet u zeggen, dat woord vind je in onze Bijbels niet. En het is bovendien een theologische term en niet een Bijbelse, dus ik gebruik hem nooit. We hebben het gewoon over de wolkkolom. Die staande wolk, zal ik maar zeggen, die 's nachts dan ook nog licht gaf. Dan was het, heette het de vuurkolom. Die in principe het volk leidde sinds de uittocht uit Egypte en door de woestijn. En die bij gelegenheid hen ook beschermde. De kortste verklaring is dit. Deze wolkkolom is een uitbeelding van wat wij de Heilige Geest noemen. Dat wil zeggen van de Heer die als de onzienlijke en vanuit een hemelse positie, nou in ieder geval als de ontastelijke, ons leidt. Dat wil zeggen, ons wijst de weg die we gaan zullen. Enzovoorts. Die wolk. Maar staat voor leiding, heerschappij. U weet, wij zijn niet onder de heerschappij van de zonde, niet onder de heerschappij van de wet, maar onder de leiding van de Heilige Geest. Dat is respectievelijk Romeinen 6, 7 en 8. Ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt. En het zijn bijna de woorden van Judas, die daar dat een andere wending aan gaf. En die dan zei, ik wil u indachtig maken als die dit eenmaal weet. En hier is het, ik wil niet dat gij onwetende zijt. Kijk, wij moeten iets weten over de Bijbelse geschiedenis. Over Gods handelen. En over wat hij gesproken heeft dus. Ik wil niet dat gij onwetend zijt dat onze vaders allen onder de wolk waren. En allen, want de nadruk ligt hier eigenlijk toch op allen. En allen door de zee doorgegaan zijn. Dat wil zeggen door de Schelfzee, bij de uittocht uit Egypte. En allen in Mozes gedoopt zijn, in de wolk en in de zee, teruggrijpend op het voorgaande vers. En allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben. En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Dan vers 5. Maar in het meerderdeel van hen heeft God geen welgevallen gehad. Zodat u ziet dat de klemtoon in die voorgaande versen, vers 1 tot en met 4, ligt op allen. Maar het meerderdeel van die allen, daar heeft God geen welgevallen in gehad, want zij zijn in de woestijn ter nedergeslagen. Gevallen was ook wel aardig geweest natuurlijk. Dat staat er trouwens later. In vers 12, zie, zo dan die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. En het sluit volledig aan bij wat we zojuist uit Hebreeën gelezen hebben. Hun lichamen zijn gevallen in de woestijn. Hoewel ze allen uit Egypte afkomstig waren. Collectief, allemaal, stuk voor stuk, als volk, enzovoorts. En dezelfde gedachte vind je hier. Ze waren weliswaar allen verlost uit Egypte, maar ze kwamen niet allen in Kanaan aan. Zij waren alle onder de wolk. Als uitbeelding van de Heilige Geest is dat. Zij waren dus allen door de zee doorgegaan. Dat is in de praktijk betekent dat zoveel als wedergeboren. Nee, dat waren zij niet, maar het is een uitbeelding van wat wij zijn. Wij zijn de wateren, de afgrond van de dood doorgegaan, om zo te zeggen. Want de doortocht door de Schelfzee is een beeld van dood en opstanding. De Schelfzee zelf als onderdeel van de Araba, van de Syrisch-Afrikaanse slank, van de Rift Valley, is een uitbeelding van de dood. Dat geldt voor de hele Jordaan, geldt zelfs voor het meer van Galilea en voor de Dode Zee. En de Wadi Araba en de Golf van Aqaba. En dat is de Schelfzee. En daar zijn ze doorgegaan. Het is een en dezelfde ding. Waar ze, nou ja, waar bij gelegenheid allerlei wonderen zich afspelen, omdat het altijd een uitbeelding is van dood en opstanding. Inclusief de wonderbare visvangst. Uit die zee die dan toch ook deel uitmaakt van die Arawa, die ergens in de diepte ligt, enzovoorts. Maar dit was de zogeheten Schelfzee. Rode Zee mag ook. Daar is een uitloper van. Maar ze zijn er allen doorheen gegaan en ze zijn allen in Mozes gedood. Die uitdrukking is natuurlijk een vreemde uitdrukking, maar dat komt omdat die ontleend is aan in Christus gedoopt uit Romeinen hoofdstuk 6. Want daar staat dat wij in Christus gedoopt zijn en daarmee in zijn dood gedoopt zijn. Maar feitelijk ook gedoopt zijn in zijn begrafenis en in zijn opstanding en in zijn hemelvaart. Wij denken dat doop alleen in water is. Sterker nog, de meesten denken dat doop alleen is met een heel klein beetje water. Ja. We denken zelfs dat doop hetzelfde is als besprenkelingen. Dat is helemaal erg natuurlijk. Maar ja. Is het ook dat God gezegd heeft, ja, maar voor de anders staat wel doop, maar dat, nou ja. Ik heb daar geen goede woorden voor, hoor. Dus hetzelfde verhaal had ik er straks als voorbeeld moeten gebruiken in plaats van het voorbeeld van homoseksualiteit. Dan krijg ik ook wel ruzie, maar weer met anderen. Maar je kan coulant zijn en zeggen, nou, wat maakt het uit? Het is toch genade, nietwaar? Wat maakt het ook uit? Ja, wat het uitmaakt is dat je het woord van God aan het verkrachten bent. Doop, kinderdoop is een onbijbels ding, ongeacht met hoeveel water het gebeurt. Het is onbijbels, komt in heel de Bijbel niet voor. Dat vertellen je alle theologen je trouwens ook, dat het onbijbels is. Maar het is voor hun geen bezwaar. Eerlijk niet. Die maken zelf de dienst uit. Zo werkt het, dat is de realiteit. Joram van Klaveren. Heb ik al genoemd. Als je geloof kwijt wil raken, dan moet je theologie gaan studeren. Zeg, dan word je pas echt een ongelovige. Hij zei het veel sterker dan ik het nu zeg. Maar toen maar weer. Maar doop betekent, het woord doop betekent niet maar dat iets besprenkeld wordt. Het betekent zelfs niet onderdompeling, want hoewel het dicht in de buurt komt, bapto is onderdompeling. Baptizo is nog sterker, dat is onderdompeling en doordrenking, om in dezelfde lijn te blijven. Maar dat wil zeggen niet alleen nat wordt aan de buitenkant, maar ook aan de binnenkant. Maar eerlijk gezegd, daar heb je niks aan dit soort dingen. Bapto, baptizo, doop, betekent, daar komt de echte betekenis, het betekent eenwording met. Ik heb het nog nagevraagd aan Archimedes, maar die had een wat vreemde manier om het uit te leggen. Maar dus dat ga ik nou. Kent iemand die? Nee. Ja. Een voorwerp geheel of verdedelijk ondergedompeld in een vloeistof. Ja, dat bedoel ik. Er gebeurt iets met dat spul als het in de vloeistof wordt ondergedompeld. Het wordt één met die vloeistof. Dat is het grondidee ervan. En doop is, de echte betekenis is die van eenwording met. En samengroeien. Vandaar dat Romeinen 6... Ik probeer het al te snel te doen, maar... Vandaar dat Romeinen 6... zegt, weet gij niet, vers 3... Weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn namelijk één geworden met Christus en dus hebben wij ook deel aan zijn dood. We zijn dan ook met hem begraven door de doop in de dood. Volgende vers, vers 4. Want vers 5, indien wij met hem één plant, één organisme... Eigenlijk staat er gewoon samengegroeid. Indien wij met hem samengegroeid zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn logischerwijze in de gelijkmaking zijner opstanding. Dat wil zeggen, wij zijn één geworden, samengegroeid met Christus en dat heet doop. Dat is wat doop is. En de doop in water is daar... een uitbeelding van, maar fundamenteel, wij zijn gedoopt in Christus. Of als je dat woord doop wel vermijden wil, wordt het gewoon, wij zijn in Christus gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. Dat is Efeze 1 vers 3. Dat is de essentie van wat doop eigenlijk is. We hebben deel gekregen aan Christus. Wij zijn in hem en hij is in ons. Waar hij gaat, gaan wij. Waar hij is, zijn wij. Enzovoorts. Dat is doop. En van Israël staat in 1 Korinthe 10. Zij waren in Mozes gedoopt. Dat betekent, waar Mozes ging, ging het hele volk. En de Heer wees Mozes de weg door de Schelfzee. En het hele volk ging erachteraan. En Mozes is een type van Christus. En wij zijn in Christus gedoopt. Zoals het volk in Mozes gedoopt was. En met water heeft die uitdrukking dus hier helemaal niks te maken. Niet in Romeinen 6 en hier in 1 Korinthe 10 ook niet. Want ze zijn juist droog door die zee gegaan. Dat heeft niks met water te maken. Je moet gewoon leren, doop betekent eenwording met. We zijn ondergegaan. Wij zijn in Christus. Als je het nog sterker wil zeggen, we zijn in Christus gedoopt. Dat is de echte betekenis van de term. En het heeft een toepassing voor bij Archimedes. Wij voorwerp geheel of gedeeltelijk in de vloeistof ondergedompeld enzovoorts. Maar u begrijpt dat iets als besprenkeling, ja, dat is, ja, dat is geen doop. Hoe dan ook niet. Het heet niet zo, het is taalkundig onjuist. En bijbels gezien of theologisch gezien ook. Dat is het, maar men trekt aan die woorden. Men geeft ze een andere betekenis of raakt het eerst onderweg kwijt enzovoort. En hoe die kinderdoop ontstaan is, ja, dat hebben ze me wel uitgelegd hoe dat gegaan is. De kerk moest groeien, er moest zoveel mogelijk leden bijkomen. Iedereen had niemand uitgezonden, dus enzovoort. Moest snel, was geen water in de buurt, enzovoorts. Dus je doet maar wat. En dan als je niet ondergedompeld kunt worden bij gebrek aan water, dan maar besprenkelen. Ik zal nooit vergeten, ik zat ernaast dat er gebeld werd. Het was zaterdag of zondag, dat weet ik niet meer. Bij ons thuis, mijn ouders. En ik als jongeman. Er werd er gebeld aan de lijn Wim Griffioen. Uit Oudewater, die Wim Griffioen. En zei, oom Jacob, want ze waren bezig met een evangelisatiecampagne op de Veluwe. Dat heette het Nederlands Jeugd-Evangelisatieteam. Met die Wim Griffioen, met Nico van Eyck. Zendeling geworden in Zuid-Amerika ergens. Nico en Treinie van Eyck. Wie waren er nog meer bij? Nou, Johan Bos was er natuurlijk bij voor de publiciteit. Enzovoort. Die mensen waren allemaal een jaar of 4, 5, 6 ouder dan ik. Dus Maar ze belden om Jacob, want we hebben een probleem hier. Want we hebben nou mensen die zijn tot geloof gekomen. We zijn midden op de Veluwe. Mensen zijn tot geloof gekomen, willen nu gedoopt worden. En bij ons in Bodegraven was er een doopvont in de zaal. Ja, ze willen nu gedoopt worden. Ja, ja, dan doe je dat toch. Dat was wel laconiek. Nou, dan doe je toch. Ja, maar oom Jacob, er is hier we hebben hier geen gelegenheid. Er is hier geen water. En toen zei hij, dan ga je toch naar het Veluwemeer. En dat hebben ze wel gedaan. Ja, meteen naar het water. Maar deze vroegen niet, dan besprenkelden ze. Dan, want er was allemaal geen tijd voor dat soort gedoe. De kerk moest groeien, er moesten leden bijkomen enzovoort. En dan gedoopt worden en dan hoorde je bij de kerk. Moest je kerkelijke belasting betalen, 400 kerkelijk recht. Had allemaal zo zijn, en de kinderen dus ook. Ik heb een theorie uitgevonden over inlijving bij een verbond. Niemand weet welk verbond, het arme kind. En, ja, sorry.
Ja,
sorry. De, ja, ik, waarom zeg ik dat nou zo lelijk en zo liefdeloos? Ja, hoor eens. Hier had je zelf ook op moeten komen. Dat staat allemaal niet in de Bijbel. En als er water gedoopt moet worden, zoek je maar water op. Nou ja, en anders ben je verhinderd. Ziet, wat verhindert mij om gedoopt te worden? Ja, er is geen water. Ja, dan zoek je het op.
Kan wel een dag duren, dat valt wel een beetje mee.
Ja. Doe maar, je moet er wat voor doen. Nou goed, dat hebben ze gedaan en daar leer je van. Op Urk gaan ze tegenwoordig gewoon meteen naar de dijk. En dan in het IJsselmeer, ja.
Een zwembad in de achtertuin kan ook, hè?
Ja, dat kan ook, ja. Ja. Dat kan ook. Nou ja, er staat nergens in de Bijbel hoe dat precies moet. En er staat ook niet bij dat je er een samenkomst voor moet beleggen. Ik doe het liever wel, eerlijk gezegd.
Ja.
Maar goed, maar ja, als je onderweg bent naar, waar was je ook weer, naar Morenland, naar Afrika, dan, ja, dan, ja, doe maar, dan doe je wat. Maar goed, maar het is de uitbeelding van dood en opstanding, en die dood en opstanding is de dood en opstanding van Christus, waaraan je had deel gekregen. En de doop in water is dus een afspiegeling van de doop in Christus. En meer specifiek in zijn dood, in zijn begrafenis, ondergaan, begrafenis en opstanding. Dat is wat het is. En dus de Israëlieten waren in Mozes gedoopt, dat klopt. En in de wolk, want waar de wolk ging, gingen zij. En in de zee, want ze gingen dwars door de zee. Ze werden als het ware één met de zee, maar kwamen er ook weer uit. Dat is wat beschreven wordt. En zo gaat het verder, want ze hebben allen dezelfde geestelijke spijs gegeten. Dit is strikt genomen onjuist. Maar ja, taal is een snaaks ding, ja. Ja. Want geestelijke spijs, ze hebben dezelfde spijs gegeten. Het was manna in de woestijn. Ik zal er toch wel bij zeker.
Nee.
Ja, Exodus 16 staat erbij, dat klopt. Dat is het manna in de woestijn. Ze hebben allen dezelfde spijs gegeten. En dat was heus letterlijk spijs. En zelfs hetzelfde vlees hebben ze gegeten. Hoezo geestelijke spijs? Het antwoord is, die spijs die zij aten heeft een geestelijke betekenis. Want dat manna, dat was dat spul waarvan zij niet wisten wat het was, staat er dan. Daarom heette het zo, manna. Maar het is de uitbeelding van het woord van God. En wij allen zouden, wij Corinthiërs, wij allen zouden deze geestelijke spijs eten. Dat woord van God namelijk. En inderdaad, dag in dag uit. De rest van ons leven. Tot aan Kanaan. Want de dag daarna hield de manna op, weet u nog? Staat er dan bij, ja. Dezelfde geestelijke spijs. En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Ja, het was gewoon water. Uit de rots. Maar de essentie van de uiteenzetting is, ze hebben er allemaal deel aan gehad, maar het verhaal is net als in Hebreeën 3 en 4. In het meerderdeel van hen heeft God geen welgevallen gehad, zij zijn in de woestijn gevallen. Hier heet het ternedergeslagen. En waarom is dat geschied? Nou, er staat, deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden. Begrijp je me goed? Ik denk dat als hier het nut of het effect van deze gebeurtenissen beschreven wordt, dat dat lang niet volledig is. Dat het meer aspecten heeft. Ook gewoon historische. Maar wat ons betreft, rechtstreeks, deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij niet in hetzelfde voorbeeld de ongelovigheid zouden vallen, hebben we al gelezen in Hebreeën. En hier heet het, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben tot het kwaad. En dus wordt geen afgodendienaars zoals zij, althans sommigen van hen, met een verwijzing naar Exodus 32. Het volk zat neder om te eten en om te drinken. En ze stonden op om te spelen. In een afgoderij overigens. En laat ons niet hoereren gelijk sommigen van hen gehoereerd hebben. En er vielen op één dag 23.000. Dat waren de naweeën van Bileam. In,
niet de
gouden tafel. Nee, dit staat erbij hoor. Nummer 25 vers 1 en 9 staat er vooruit, ja. Wat is uit het verhaal van Bileam. Die leerde het volk om verbonden te maken met andere volkeren, om het aan te leggen met andere volkeren en dus hun godsdienst te tolereren en daaraan mee te doen enzovoorts. Ja, dat was vroeger en wij zeggen nu, ja, maar dat moet nou kunnen. Maar ja, doe maar. En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben. Die is ook aardig. Christus? Hebben zij Christus verzocht?
Nee.
En dat was nog voor kerstfeest.
Ja.
Ja. Ja. Maar ze hebben Christus verzocht, want Christus is de Heer. En die hebben zij verzocht. En ze werden van de slangen vernield. Het gaat over het verhaal van de, al die slangen, die giftige slangen en daarna de koperen slang enzovoorts. Die overigens dan weer een type is van Christus zelf, want dat staat in Johannes 3. Maar op die details ga ik niet in, het zijn even zoveel geschiedenissen. En dan heb je nog een murmureren, niet gelijk als sommigen van hen gemurmureerd hebben en werden vernield van de verderver. Dat is nog verder terug. Maar waar het om gaat is dat het volk bij gelegenheid en steeds opnieuw, want het verhaal is eigenlijk nogal eentonig, dat ze steeds opnieuw weer in opstand kwamen tegen de Heer en meenden dat het anders moest en ze misten dat het beter moest. En weet je veel, want ze waren ontevreden. Ze vertrouwden niet op de Heer. En dan wordt het herhaald, dit was zijn voorbeelden. Want vers 11 sluit aan bij vers 6. Vers 6 zei, deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden. En in vers 11 staat het uitgebreider nog. Deze dingen alle zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden. Voor ons. Voorbeelden voor ons, dat stond al in vers 6. Hier staat het ook, maar iets verderop. Deze dingen alle zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden. En zijn beschreven tot waarschuwing van ons. Dat wil zeggen, het zijn voorbeelden voor ons, maar het zijn ook waarschuwingen voor ons. En wat er ook uitdrukkelijk staat is, het is hun overkomen en het is beschreven. Met andere woorden, het is beschreven, maar het is wel degelijk historisch. Zijn maar niet verhalen. Sprookjes dus, verhalen die bedacht zijn om ons wat te leren. Het is historisch, deze dingen zijn hun overkomen. Maar ze hebben als functie om ons te waarschuwen. En voor dat doel zijn er dus foto's van gemaakt. Is er een verslag van gemaakt. Is beschreven. Voor ons. En dat is het antwoord op alle vragen. Het zijn maar niet wilde verhalen die iemand bedacht heeft omdat wij er wat van zouden leren. Dat is de moderne opvatting, hè. Het is allemaal nooit geweest. Het is allemaal bedacht. Zelfs de Joden in meerderheid geloven dat, hè. Zoals nee, is nooit plaatsgevonden. Het zijn verhalen waaruit we wat moeten leren. Nee, zegt Paulus, het is hun overkomen. Voor hun ter lering, voor het volk als zodanig. Maar in bijzonder ook van ons, voor dat doel is het opgeschreven. En dat is het antwoord op de vraag, waarom staat het eigenlijk in de Bijbel? En wat voor gevolgen had het voor de geschiedenis? En had God ze dan niet meteen naar het beloofde land kunnen, als hij die zo zee kan klieven en ze de overwinning kan geven op de Amalekieten, al doet hij daar dan wel een hele dag over. Dat is voor een oorlog trouwens tamelijk kort hoor. Maar goed, dan had hij ze toch ook wel even langs de kortste route kunnen leiden, dwars door het gebied van de Filistijnen, had hij dat meteen ook kunnen oplossen. En dan hadden ze daarna niet nog even lang last gehad van de Filistijnen. Tot in de dagen van Saul en David. En onze dagen dus. Dat laatste hoort er niet echt bij, maar toen maar. Had toch ook gewoon in één keer opgelost kunnen worden? Waarom is dit zo gebeurd? Ja, omdat het het uitverkoren volk is. En omdat de bedoeling is dat ten aanschouwen van de hele wereld. En ook ten aanschouwen van de volgende generaties tot in onze dagen. Gedemonstreerd zou worden hoe dat gaat. Denk niet, ik ben verlost, ik ben uitgeleid uit Egypte, weet ik zeker, staat voor in de kerk, naast de kansel staat dat. Ik ben de Heer uw God die je uit Egypteland hebt uitgeleid. Staat nog veel meer, maar daar heb ik het nou niet over. En dan zeg je, ja, nee, maar ik ben verlost. Het evangelische is natuurlijk nog veel makkelijker. Wij zijn verlost. Oh, happy day, heb ik vorige keer ook aangehaald. Ja. Toch niet? Oh, happy day. Maar goed. Dus dat is allemaal klaar en nou komt het goed. Nee, zegt de Bijbel, daar begint het. Dan ben je wel een verlost volk. Maar de bedoeling is, ja, de jouwe niet, maar Gods wel. De bedoeling is dat je hem zou dienen en zou leren hem te dienen enzovoorts. En je wordt gewaarschuwd. Je heeft een plan met je leven, jazeker, maar het is niet vrijblijvend. Het is echt niet vrijblijvend. Er wordt wel gedacht soms, maar dat is het helemaal niet. Lees maar even mee. Kanonnen. Ze zijn beschreven tot waarschuwing van ons op de welke de einden der eeuwen gekomen zijn. Dat wil zeggen het einde van de tegenwoordige boze eeuw. Want dat is al begonnen bij de opstanding van Christus. En het begin van de toekomende eeuw, want die is al begonnen bij de opstanding van Christus. Was ik te snel? Ik zei, het einde van de tegenwoordige boze eeuw is begonnen bij de opstanding van Christus. Want het begin van de toekomende eeuw is begonnen bij de opstanding van Christus. Die einden liggen over ons, over elkaar. Vandaar dat wij getrokken worden uit de tegenwoordige boze eeuw. En gezet zijn of worden in de toekomende eeuw. Dat loopt naast elkaar. Het zijn twee werelden. Oude en nieuwe schepping naast elkaar. Het zijn twee werelden. Kortom, voor ons is het als voorbeeld. Zo dan die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. U lieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke. Want de Israëlieten werden ook verzocht in de woestijn. En wij in onze levens ook. Doch God is getrouw. Die verandert namelijk niet. Kijk, verzoeking heeft gewoonlijk iets van doen met verandering. Er komt ineens iets op je weg, of door je gedachten, of iemand vertelt je wat, of je hoort en je ziet wat, of je hebt nou weer een boek gelezen. Dan zeg je, oh, dat is altijd verandering. En dan krijg je de optie om toch een andere kant op te lopen. Of althans niet zo hard te lopen. Of om een sabbatical te nemen. Een mooi Bijbels woord voor ophouden met leven. Maar goed, zwart-wit uitgedrukt aan het eind van de avond. Maar het is verzoeking. Maar God is getrouw. Dat wil zeggen, Gods woord verandert niet. Zijn genadegift en zijn roeping is onberouwelijk. Romeinen hoofdstuk 11 enzovoorts. Er verandert niks mee. Daarom is hij ook God en daarom is hij ons vertrouwen waard. Omdat hij niet verandert. Of je dat nou leuk vindt of niet, je kan het maar het beste leuk vinden, want anders ben je samen met je God aan het zwerven. Sommigen vinden dat leuk, maar het is onbijbels. God heeft een plan en zegt zus en zo en dit en dat. Take it or leave it. En of dat liefdevol of liefdeloos is, het is liefdevol om de waarheid te zeggen. En God doet dat, die liefde is. En hij is de waarheid. En dat het een scheluut is, zeg ik het zo goed? Een scheluut. Nou ja, dat weet ik, dat is me bekend, maar doe maar. God is getrouw, die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt. Vertrouw op hem. Want hij zal, er staat natuurlijk maar hij zal met de verzoeking, dat wil zeggen daar waar de verzoeking is, want God verzoekt niemand. Jacobus 1, God verzoekt niemand. Maar hij zal met de verzoeking, als die er is, zal hij ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Heb je dat? Hij leidt ons niet in de verzoeking. Dat doet de boze, eventueel. En dat doet ons eigen hart, zegt Jacobus bovendien ook nog. Maar als wij van goede wil zijn, geeft God ons de uitkomst. Dat wil zeggen, hij zorgt ervoor dat wij niet verzocht worden boven hetgeen wij kunnen dragen. En eventueel remt hij dus die verzoeking af, of hij geeft ons kracht genoeg om die verzoeking te dragen. Meestal dat laatste, denk ik eerlijk gezegd. Maar toch maar. God is getrouw. Als je het naleest in 1 Petrus 1, dan staat er dat wij wedergeboren zijn door de opstanding van Christus tot een levende hoop. Dat wil zeggen tot een onvergankelijke, onverderfelijke, onverwelkelijke erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. En er staat in het volgende vers dat hij ook ons bewaart voor die erfenis. Dat wil zeggen, we hebben ernstige woorden gesproken vanavond, gewoon omdat ze hier in de Bijbel staan. Dat is ook de essentie van, dat blijft ook de essentie van die brief van Judas. Al stipt hij het maar even aan en ga ik er nou uitgebreider op in. Maar dat neemt niet weg dat aan de andere kant van het verhaal verteld wordt, dat als men daarvoor gaat, voor die loopbaan, als men ervoor kiest om die weg die de Heer ons voorstelt te gaan, dan is hij degene die ons van het nodige voorziet. Daarom heet het, de Heer zal voorzien. Dat is een van zijn namen. Dat is wat dit doet. En dus worden wij geacht op hem te vertrouwen. En ons geloof wordt dus op een of andere wijze getest. Nee, ons geloof wordt aangevallen. Maar doordat het aangevallen wordt, wordt het ook gebouwd. Het wordt er alleen maar sterker van. Dat is het verhaal. Als je tenminste weet wat je gelooft. Ik bedoel, als je blijft bij dat woord van God. Ik wil dan geen voorbeelden noemen, het is eind van de avond en ik wil u niet op een verkeerd spoor zetten voor de komende weken, om zo te zeggen, maar ik heb wel eens bijzonder serieuze Bijbelse leringen, opvattingen nagezocht in alle ernst. Van ja, oké, dat hoor ik altijd, maar nou wil ik het wel eens weten precies hoe dat in elkaar steekt en waar het op stoelt en hoe het zit. En dan het resultaat daarvan was dat ik kennis nam van wat dan de argumenten waren en toen wist dat het dus allemaal onzin was. Ik zeg het nu maar heel kort, maar daar komt het op neer. Dat er geen enkele Bijbelse grond voor is, dat het kunstmatig in elkaar gestoken is. Dat heet met kinderdoop ook. Als je dat gaat bestuderen in je Bijbel, dan vind je in je Bijbel dus niks. Integendeel. En dan is de vraag wat je ermee doet. Zeg je dan, nou ja, we moeten er toch maar mee zien te leven. Of zeg je gewoon, oké, dat is dus klaar uit, afgelopen. Ik hou me aan wat het woord Gods openbaart, die nagaande. Zie? Dat is met zoveel dingen zo. Waar staat dan in de Bijbel dat God in 7 dagen hemel en aarde geschapen heeft? Nergens. Echt niet. En dat alleen al, dat het nergens staat, is een sterk argument voor het feit dat het ook inderdaad niet zo is. Hij heeft in 7 dagen, heet dat, 6 dagen, 7 dagen, hemel en aarde gemaakt. Maar dat is niet hetzelfde. En bovendien zegt dat dan, als je het citeert, maar zegt niet geschapen, want dat staat nergens. Enzovoorts. En dat is met zoveel dingen zo. Die ik niet aan wilde halen nu, dus ik ga het ook echt niet doen. Maar je wordt op de proef gesteld, ook door de Heer. Als je dat dan ziet en weet, dan is dat de consequentie. Dan moet je daarbij blijven zeggen, zo is dat. Zo staat het in de Bijbel, dat verandert niet. En de Heer zegt dus dit en dat over en daar blijft het dus bij. Als je onder de wet gaat leven, ben je vijand van het kruis van Christus. En dan ga je wel naar de Matthäus Passion, maar je bent een vijand van het kruis van Christus. Toch? Nou ja, enzovoorts. Dat zijn dingen die staan zo verschrikkelijk duidelijk in de Bijbel. Dat moet je gewoon accepteren zoals het is. En wat de Bijbel over u en mij zegt is, wij zijn in Christus als gelovigen, zijn in Christus een nieuwe schepping. Het oude wordt niet meer geteld. Onze gemeenschap rust niet op de oude mens of op belangen die wij hebben of iets dergelijks. Wij zijn in Christus een nieuwe schepping. En dat betekent dat we onderweg zijn naar een toekomstige bestemming. Rondom de Heer. En daar zouden we verzamelen. Nee, niet in onze kerkelijke bijeenkomst. Rondom Hem. Bij de troon zijn er genade. En in die positie, als zijn kinderen, als dienstknechten, zelfs als priesters, zouden wij naar hem horen. Naar hem luisteren, ons aan hem onderwerpen, voor hem knielen en onze levens aan hem wijden. En wat de wereld daarvan vindt, dat is het punt niet. En wat al die geleerde dames en heren over de Bijbel te melden hebben, ja, sorry. Als ze wat te melden hebben wat in overeenstemming is met de Bijbel, prima, hartelijk dank, sta ik zeer op prijs, ik ben het serieus en ik kan het bewijzen dat ik het heel serieus neem. Maar de andere kant is, het is maar één ding doorslaggevend, is het woord van God. En dat verandert ons, dat doet zijn werk in ons, dat is levend en krachtig en dat geeft ons een doel in het leven. Het maakt ons tegelijkertijd onafhankelijk van deze wereld en dat is precies de bedoeling. Dat is wat de Bijbel zegt. Hij plaatst ons, zet ons over uit de duisternis in zijn wonderbaar licht. Zet ons over uit het rijk der duisternis in het koninkrijk van zijn geliefde zoon. Enzovoorts. En het verlost ons uit de tegenwoordige boze eeuw en zet ons in de toekomende. En dan worden we heel andere mensen van. Nieuwe mensen. Met Christus aan het hoofd. En deze avond sluiten we af met, en hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven opdat gij ze kunt verdragen. Dat is het. Niet voor weglopen, maar gewoon de consequenties aanvaarden in vertrouwen op de Heer die ons alles verleent wat nodig is. Ja, kracht ja, om die loopbaan te lopen. En die zei, mijn genade is u genoeg. Dus 2 Korinthe. 12, 11, zoiets. 12, geloof ik. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht. Dat is de kracht van die genade. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En die brengt ons in Canaan. In het erfdeel. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we u mogen kennen. En in uw gemeenschap geplaatst zijn. Dat wij in Christus gedoopt zijn en daarmee deel hebben gekregen aan zijn dood, zijn begrafenis, maar vervolgens dus ook aan zijn opstanding en zelfs hemelvaart. We danken u te mogen behoren tot dat volk met een hemelse roeping en erfenis. Geleid te mogen worden door deze woestijn, deze wereld, door uw geest die ons leiden zal naar onze zoonstelling en naar de verlossing van ons lichaam, die ons brengen zal in die heerlijkheid die u beloofd hebt ook te zullen openbaren. Wij danken u dat we aan de ene kant ons bewust mogen zijn van het kruis van onze Heere Jezus Christus, waardoor de wereld ons gekruist is en wij der wereld. En wij mogen daar zelfs in roemen, maar aan de andere kant mogen leven uit de opstanding van onze Heer en Heiland, die ons gemaakt heeft tot eerstelingen van een nieuwe schepping, van een nieuwe verbond. Wij danken u hier te mogen zijn, ook deze avond, om dat woord te openen, om te bepaald te worden, niet bij menselijke overwegingen, maar simpel bij wat u ons te zeggen hebt in uw woord en te zeggen hebt in uw geschiedenis. Vader, wij bevelen ons bij u aan, als uw kinderen, als uw dienstknechten, en vragen u op grond van uw beloften, die wij ook vanavond gehoord hebben, wees u dan ons nabij. Geeft u ons wat u beloofd hebt, die kracht die nodig is om te leven in overeenstemming met uw wil en tot uw eer. En wij vragen dat niet op grond van onze verdiensten, maar uit de rijkdom van uw genade. Amen.